Goedemorgen. Het thema van mijn overdenking, u ziet het op de sheet, gelukkig de vredestichters. En ik denk als we in de wereld om ons heen kijken, dan denk ik dat er dringend behoefte is aan vredestichters. We zien naar de conflicten die steeds groter worden, om zich heen grijpen. Als we kijken naar onze eigen samenleving, waarin groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Het identiteitsdenken dat steeds meer nadruk legt op de verschillen tussen mensen en groepen, in plaats van te kijken naar datgene wat ons verbindt. Dan denk ik dat deze wereld dringend behoefte heeft aan vredestichters. En toen ik daar zo zat, toen zag ik ineens hier een bordje hangen of staan. Huis van Gods vrede. En ik denk dat deze wereld inderdaad ook niet alleen behoefte heeft aan vredestichters, maar ook aan vredestichtende gemeenschappen. En als wij een gemeenschap zijn van Gods vrede, de plek waar de vrede van God woont, dan kan het niet anders dan dat wij ook ernaar streven om een vredestichtende gemeenschap te zijn. Dus gelukkig de vredestichters, daar gaat het vanmorgen over. En u heeft natuurlijk al daarin een van de zaligsprekingen herkend, hè, gelukkig de vredestichters. En we gaan met elkaar ook eerst een gedeelte lezen uit Matteüs 5, om die tekst wat in zijn bredere verband te kunnen bezien. Dus we lezen Matteüs 5, vers 1 tot en met 16. Matteüs 5, vers 1. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen en hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen de aarde... Gelukkig de zachtmoedigen... Dat was een Freudiaanse verspreking. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie. Wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad op de berg, die op de berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor een ieder die in huis is. En zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Ik wil graag eerst even stilstaan bij de vraag hoe onze tekst, gelukkig de vredestichters, functioneert binnen het grotere verband waarin die tekst staat. En deze sheet is daar een beetje een soort visuele ondersteuning bij. We hebben net het begin gelezen van de zogenaamde bergrede. We lezen het in hoofdstuk 5 vers 1, dat Jezus de berg opging En dat hij daar zijn begint met zijn volgelingen, zijn leerlingen te onderwijzen. En dan volgt er een hele lange redevoering, die dus begint aan het begin van hoofdstuk 5 en helemaal doorloopt hoofdstuk 5, 6, hoofdstuk 7. Het is de langste redevoering die we kennen, die we hebben van Jezus. 3 hoofdstukken lang. En aan het einde van hoofdstuk 7 lees je dan dat Jezus weer van de berg afging. Dus vandaar de bergreden. Daar komt die benaming vandaan. En een van de belangrijkste uitdrukkingen en daarmee ook een sleutelwoord in die bergreden is het koninkrijk van God. Of het koninkrijk van de hemel. Daarom wordt de bergreden soms ook wel de grondwet van het koninkrijk van God genoemd. En ook in de zaligsprekingen zien we dat thema terugkomen. De eerste en de laatste zaligspreking eindigen beide met de uitdrukking, want van hun is het koninkrijk van de hemel. Vers 3, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En vers 10, gelukkig wie vanwege de gerechtigheid wordt vervolgd, want van hen is het koninkrijk van de hemel. Dus die zaligsprekingen die zijn als het ware omlijst, ingebed, in die verwijzing naar het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God. De zaligsprekingen laten dus iets zien van het koninkrijk van God. Of anders gezegd, de zaligsprekingen gaan over mensen in wiens leven en door wiens gedrag iets zichtbaar wordt van Gods koninkrijk. Het zijn mensen die nederig zijn, die zachtmoedig zijn, die barmhartig zijn, die verlangen naar gerechtigheid. Het zijn mensen die vredestichters zijn. Met andere woorden, het zijn mensen die lijken op Jezus. En des te meer wij lijken op Jezus, des te meer er iets zichtbaar wordt van het koninkrijk van God. En door zo te leven, zegt Jezus, zoals hij dat beschrijft in de zaligsprekingen, door zo te leven zijn wij het zout van de aarde en het licht van de wereld. Dat zijn niet zomaar twee losse opmerkingen die volgen op de zaligsprekingen. Nee, die twee uitspraken van Jezus over het zout van de aarde, het licht van de wereld zijn, verwijzen terug naar die zaligsprekingen. Als je zo leeft, dan ben je het zout van de aarde en ben je het licht van de wereld. Om iets meer de diepte in te kunnen gaan, heb ik ervoor gekozen om vanmorgen in te zoomen op één van die zaligsprekingen. Gelukkig de vredestichters. En voordat we ons de vraag stellen hoe wij, zoals we hier vanmorgen zitten als individu en wij als gemeenschap, vredestichters kunnen zijn, wil ik u graag meenemen naar een aantal heel indrukwekkende voorbeelden uit de geschiedenis van de kerk en ook uit de recente tijd van mensen die dat op hun eigen manier, in hun eigen situatie, vredestichter zijn geweest. Of dat nog zijn. Om u te laten zien hoe dat werkt, vredestichter zijn. Als inspiratie. Maar ook om te laten zien dat het kan. Want je zou bijna denken, ja, hoe moet je nu nog in deze wereld, hoe kun je in vredesnaam nog vredestichter zijn? Maar we zullen straks aan de hand van die voorbeelden zien dat mensen in de meest bizarre omstandigheden toch een vredestichter kunnen zijn. Maar voordat we dat doen, naar die voorbeelden gaan, moeten we natuurlijk beginnen met de grootste vredestichter die er ooit geleefd heeft, Jezus Christus. Want hij is gekomen om vrede te brengen tussen God en mensen. Jesaja zegt van Jezus dat de straf die hij onderging, die bracht ons de vrede. En daarom noemt Jesaja hem ook de prins van de vrede. Hij schenkt ons een vrede, zoals Paulus dat zegt, een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die alleen Jezus ons kan geven. En zijn rijk van vrede, waarover we ook in Jesaja lezen, zijn rijk van vrede die komen zal, betekent shalom, vrede voor ieder mens, vrede voor alle volken, vrede voor de schepping. De beruimde versie van Psalm 92 staat zo'n prachtige zin in. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Daar moet ik altijd, aan die zin moet ik altijd denken als ik een heel indrukwekkend landschap zie. Dan komt altijd die zin bij mij boven. Ik ben er ook mee opgevoed met die berijmde psalmen. De bergen zullen vrede dragen. Daar zien we naar uit. Hè. Onze hoop is gericht op de komst van dat vrederijk van Jezus. Daar wachten wij op. En tot het zover is, roept Jezus ons op als zijn volgelingen om vredestichters te zijn. Om zodoende, al vredestichtend, tekenen op te richten die heen wijzen naar het komende vrederijk. Tekenen oprichten die heen wijzen naar de grootste vredestichter, naar Jezus Christus. Zoals gezegd, ik wil u graag een paar voorbeelden geven. Een aantal maanden geleden wist ik al dat ik over dit thema wilde gaan preken. En toen ben ik begonnen met het zoeken in de krant, op internet, naar voorbeelden van vredestichters. En ik moet u zeggen, ik ben echt bemoedigd door, de lijst werd steeds langer. Dat was echt moeilijk kiezen. Maar ik heb er vier uitgekozen, twee mannen en twee vrouwen, dus daar kan het niet aan liggen. En het eerste voorbeeld is, misschien kun je de volgende, juist. Franciscus van Assisi, dat is alweer even geleden, dat hij leefde 800 jaar geleden. Franciscus van Assisi kwam uit een schatrijke familie. Hij kon zich alles permitteren en dat deed hij dan ook in zijn jeugd. Hij hing behoorlijk de beest uit. Maar op zijn 20ste kwam hij tot geloof, bekeerde hij zich tot God en nam hij afstand van al zijn bezittingen. En vanaf dat moment stond zijn leven in het teken van eenvoud, gebed en dienstbaarheid aan de armen en aan de melaatsen. Tijdens het leven van Franciscus veroverden de moslims Jeruzalem. En de paus die dacht van nou, dat vind ik niet zo'n goed idee. En hij organiseerde de ene na de andere kruistocht om Jeruzalem weer terug te veroveren op de moslims. Overigens met weinig succes. En op een van die kruistochten ging Franciscus mee naar het Midden-Oosten. Maar niet om te vechten. Want eenmaal aangekomen daar in het Midden-Oosten op een plek waar moslimlegers tegenover de legers van de paus stonden, vroeg Franciscus toestemming aan de generaal om ongewapend, alleen gekleed in zijn monnikenpij, naar het vijandelijke kamp te mogen gaan voor een gesprek met de sultan. En iedereen verklaarde hem voor gek. Dat ga je nooit overleven, Franciscus. Maar Franciscus hield voet bij stuk. En daar ging hij, de volgende ochtend, kwetsbaar, ongewapend, alleen gekleed in zijn monnikenpij, ging hij naar het vijandige kamp. En Franciscus en de sultan, ze hebben elkaar ontmoet in vrede en met elkaar gesproken. U ziet ze hier op die afbeelding, ziet u ze samen staan. Franciscus van Assisi en de sultan. Van het gesprek is weinig bekend, maar van de gevolgen van het gesprek des te meer. En ik noem u twee gevolgen van het gesprek tussen Franciscus en de sultan. Het eerste gevolg was dat Franciscaanse monniken, hij had dus ondertussen al een hele beweging op gang gebracht, er was al een soort monnikenorde ontstaan. Franciscaanse monniken kregen vanaf dat moment het beheer over alle heilige plaatsen in Jeruzalem. Plaatsen die heilig zijn voor Joden en christenen. Wat de paus niet gelukt was met al zijn kruistochten, dat lukte Franciscus in één gesprek met de sultan. En tot op de dag van vandaag, in alle eeuwen die er geweest zijn, tot de dag van vandaag, spelen Franciscaanse monniken nog steeds een belangrijke rol in het beheer van heilige plaatsen in Jeruzalem. Maar de tweede gevolg van dat gesprek, wat misschien nog wel veel belangrijker is, dat al die eeuwen, ook tot op de dag van vandaag, Franciscaanse monniken in heel veel islamitische landen goede contacten hebben met moslims. Dat zij vaak leven te midden van moslimgemeenschappen en zo kunnen delen van de liefde en van de vrede van Jezus met de moslims, aan de moslims. Gelukkig de vredestichters. Niet door kracht of geweld, zegt de Heer, maar door mijn geest. En dat had Franciscus van Assisi heel goed begrepen. Mag ik de volgende sheet? Ja, dankjewel. De tweede vredestichter is Sabina Wurmbrand. Sabina was getrouwd met Richard Wurmbrand en samen waren zij een bekend voorgangers-echtpaar uit Roemenië in de tijd van de Sovjet-Unie. Richard Wurmbrand heeft vanwege zijn geloof 14 jaar in gevangenissen doorgebracht. En Sabina Wurmbrand, om haar gaat het mij nu. Zij was van Joodse afkomst en haar hele familie is aan het begin van de Tweede Wereldoorlog om het leven gebracht, vermoord door een antisemitische beweging in Roemenië. Dus niet eens door nazi's, Duitse nazi's, maar door een antisemitische beweging in Roemenië. En dan wordt het 1944. Sabina ligt te slapen en ze wordt wakker gemaakt door haar man, Richard. En hij vertelt haar dat de moordenaar van haar Joodse familie op dat moment bij hun in de huiskamer zit. Sabina verstijft. Ze blijft een poosje heel stil zitten. En dan loopt ze naar de huiskamer en blijft voor de man staan. Hij ziet er zenuwachtig uit. Wat zal ze doen? En dan heft Sabina haar handen op en slaat haar handen, haar armen om hem heen. En vervolgens kust zij de man die haar hele familie heeft vermoord. En samen huilen ze. Gelukkig de vredestichters. Heb je vijanden lief en bid voor wie jou vervolgen, zegt Jezus iets verderop in de bergrede. En dat had Sabina Wurmbrand heel goed begrepen. Mag ik de volgende sheet? De derde voorbeeld is Desmond Tutu. Desmond Tutu was aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Zuid-Afrika. Hij kwam op voor zwarte Afrikanen die werden onderdrukt door het blanke apartheidsregime van dat moment. En daarbij legde hij vooral de nadruk op geweldloos protest. Toen in 1994 Nelson Mandela president werd, de eerste zwarte president werd van Zuid-Afrika, toen vreesde de hele wereld voor een zogenaamde bijltjesdag. Met andere woorden, men vreesde dat de zwarte bevolking die nu de macht had, wraak zou gaan nemen voor de jarenlange onderdrukking, voor de vele moordpartijen en martelingen door het blanke apartheidsregime. Maar dankzij Desmond Tutu is dat niet gebeurd. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat op dat moment de volken van Zuid-Afrika in vrede met elkaar samenleefden. Hij werd voorzitter van de zogenaamde Waarheids- en Verzoeningscommissie. En daarin gebeurden drie dingen. Het eerste is dat de volle waarheid van de misdaden van zowel het apartheidsregime als van de misdaden die door de andere kant gepleegd zijn, aan het licht werden gebracht. Er werd dus niets onder de mat geschoven of verdoezeld, maar alles werd aan het licht gebracht. Het tweede wat er gebeurd is dat er amnestie werd verleend aan de daders. En het derde wat er gebeurde is dat de waardigheid van de slachtoffers werd hersteld. Gelukkig de vredestichters. En dan wil ik nu graag de volgende sheet zien. Het vierde voorbeeld. Oh, graag, ja. De vierde vredestichter is Elana Kaminka. Elana Kaminka is een Joodse vrouw, woonachtig in Israël. Zij is een vredesactivist. Zij werkt voor organisatie Human Without Borders. En dat is een organisatie die hulp biedt aan Palestijnse gezinnen met ernstig zieke kinderen. En die organisatie zorgt ervoor dat die kinderen behandeld worden in Israëlische ziekenhuizen. Op 7 oktober jongsleden is de zoon van Elena Kaminka, Janai, u ziet ze hier samen op de foto. Janai is op 7 oktober om het leven gekomen bij de aanslagen door Hamas. Ja, dankjewel. En een paar dagen na die afschuwelijke gebeurtenis schrijft Elena Kaminka een brief aan haar Palestijnse buren. En ik wil u een paar zinnen uit die brief voorlezen. De brief staat op internet, integraal op internet, dus is het geheel in het Engels. Maar ik heb de zinnen die ik aan u voorlees in het Nederlands vertaald. En Elana schrijft aan haar Palestijnse buren, lieve vrienden en buren van Wadi Fukin. Het zijn verschrikkelijke dagen. Wij gaan door een diep dal. Mijn hart is verscheurd door verdriet, door het verlies van mijn lieve zoon Janai. Maar ik wil jullie laten weten dat ik ook aan jullie denk. Want ik weet dat het ook voor jullie hele moeilijke tijden zijn en dat jullie bang zijn. Even als context, van een van die buren is een paar maanden daarvoor ook een zoon vermoord, maar dan door Joodse kolonisten. Dus daar refereert dit aan. En zij sluit de brief af als volgt. Lieve buren, het doet mij zo'n pijn allemaal. Maar midden in deze pijn wil ik jullie laten weten dat mijn hart open is voor jullie. Ik geef jullie niet de schuld van de acties van Hamas. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat deze verschrikkelijke situatie iets voort zal brengen waardoor wij, Joden en Palestijnen, samen kunnen leven met wederzijds respect, zodat er niet langer Joodse en Palestijnse ouders hoeven te treuren om hun vermoorde kinderen. Er is geen andere weg. Zo eindigt zij haar brief. Gelukkig de vredestichters. Er is geen andere weg. De enige weg die Jezus wijst, is de weg van de vrede. Maar nu wij. Hoe kunnen wij vredestichters zijn? Eventjes tussendoor. Toen ik deze preek zo in elkaar aan het zetten was, toen dacht ik van, ja, misschien werkt het ook wel averechts, die mooie voorbeelden. Want misschien denkt u wel van, ja, maar ik ben niet Franciscus van Assisi of Desmond Tutu of ik heb niet zoveel moed. Ik ben maar een gewone eenvoudige ziel. En nou ja, toen ik daar zo over nadacht, toen las ik op een gegeven moment een interview in de krant met een medewerkster van ZOA. ZOA is een organisatie, de christelijke organisatie, die noodhulp geeft in oorlogsgebieden. En gebieden waar rampen plaatsvinden. En dit interview ging over een medewerkster die op dat moment in Gaza werkte. En zij zegt, dit is het ergste wat ik in de afgelopen 20 jaar heb meegemaakt. En op een gegeven moment, ze zegt in het interview ook dat ze regelmatig de wanhoop nabij is. En op een gegeven moment komt zij bij een Palestijns gezin in een of ander simpel tentje. Het gezin is al 3 keer gevlucht voor de bombardementen en ze hebben honger. En dan komt ze met een doos met eten. En ze geeft een appel aan een Palestijns jongetje die op dat moment een grijns op zijn gezicht krijgt van oor tot oor. En zegt van, daar doe ik het voor. En dit kan ik alleen maar doen, zegt ze dan in het interview, dit kan ik alleen maar doen dankzij al die vredestichters. En toen was ik even de draad kwijt. Dacht ik, welke vredestichters? En toen las ik nog even terug en toen had zij het over al die vredestichters, al die mensen die ZOA ondersteunen. Financieel, door gebed, door in Nederland gewoon mee te werken als vrijwilliger. Dankzij al die vredestichters kan ik deze appel aan dat jongetje geven en heeft hij ineens midden in die afschuwelijke situatie een grijns van oor tot oor. Dus we hoeven niet af te reizen naar Oekraïne of Gaza of ik weet niet wat. Maar we kunnen gewoon op onze eigen plek, in onze eigen situatie, op onze eigen manier een vredestichter zijn. Nou, dat eventjes om het toch maar een beetje als een soort brug. 3 dingen. Hoe kunnen wij vredestichter? Misschien mag ik de volgende sheet. Hoe kunnen wij vredestichter zijn? 3 dingen daarover. Dus een beetje een verzameling van alles wat we tot nu toe hebben gehoord en geleerd. Toegepast op onze eigen situatie. Vredestichter zijn begint met vrede in je eigen hart. Vrede in je eigen leven. Vredestichter zijn begint met aangesloten zijn op de bron van alle vrede. Aangesloten zijn op de prins van de vrede, op Jezus. Zonder iets te kennen van die vrede die hij geeft, is het onmogelijk om een vredestichter te zijn. Het gaat uiteindelijk om geschonken vrede. Die vrede die alle verstand te boven gaat, die een vrucht is van de Heilige Geest. Alleen door zo in vrede met God te leven, alleen door zo in vrede mijn weg met Jezus te gaan, kunnen wij vredestichter zijn. Mag ik de volgende? Ja, dankjewel. Het tweede heb ik genoemd het gelaat van de ander. Want vrede stichten zijn begint dan wel met zelf vrede te hebben, maar daar blijft het niet bij. Die vrede moet uitgedeeld worden. Het gelaat van de ander. Wat ik van Franciscus van Assisi geleerd heb, is dat de ander niet de vijand is. Hij zag in de ander, in de sultan, in de moslims, niet de vijand. Voor Franciscus, en dat geldt nog steeds voor de Franciscaanse beweging, als je op internet kijkt bij de Franciscaanse orde, dan zie je dat zij de ander vooral zien als medemens, als een schepsel van God. Ze zien de ander vooral als mensen die ook, net als ik, de genade en de vrede van God nodig hebben. Van andere vredestichters heb ik geleerd, om vredestichter te zijn, moet je niet over de ander praten, maar met de ander. Vlak na de aanslagen van Hamas werd er in Amsterdam op initiatief van Femke Halsema een bijeenkomst georganiseerd, waarbij Joodse en Palestijnse organisaties werden uitgenodigd. Een bijeenkomst van Joden en Palestijnen, en ze waren het absoluut niet met elkaar eens. Maar wat ze wel deden, was luisteren naar elkaar. Luisteren naar elkaars verhalen. Luisteren naar elkaars pijn. Luisteren naar elkaars hoop. Rabbijn Lodi van de Kamp, die ook bij die bijeenkomst was, die schrijft, die zegt in een interview: gisteravond zag ik wat het doet, een Joodse arm om een Palestijnse schouder. Zoals Elena Kaminka dat doet in haar brief aan haar Palestijnse buren. De ander is niet de vijand. Mag ik de volgende? Ja, dankjewel. Om een vredestichter te zijn, moeten we de weg gaan die Jezus wijst. De weg van de vrede. Je vijand liefhebben. De ander vergeven. En dat is verre van simpel. Dat is niet een knop die je zomaar even omzet. Tijdens die bijeenkomsten van die Waarheids- en Verzoeningscommissie van Desmond Tutu zijn harde woorden gesproken. Er is geschreeuwd. Er is gehuild. Maar uiteindelijk werd er vrede gesticht. Werden slachtoffers in hun waardigheid hersteld. Als we denken dat vredestichtend simpel is, dan vergissen we ons. Veel vredestichters hebben hun activiteiten met hun leven moeten bekopen. Ze zijn vermoord. Om te beginnen Jezus Christus zelf. Mahatma Gandhi is vermoord. Martin Luther King is vermoord. In dat lijstje, die hele lijst met vredestichters die ik voor mezelf had gemaakt, zitten heel veel mensen in de gevangenis. Nee, vredestichten is verre van simpel. En dat geldt ook voor ons allemaal. Je vijand liefhebben, de ander vergeven, de ander uitnemender achter dan jezelf, dat is verre van simpel. Het is niets anders dan jezelf verloochenen. Het is niets anders dan je kruis op je nemen en Jezus na te volgen. Jezus die zegt: gelukkig de vredestichters. Er wordt iets zichtbaar van het Koninkrijk van God als wij iets delen van die vrede die wij ontvangen hebben. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Er wordt iets zichtbaar van het Koninkrijk van God als wij niet over, maar met de ander spreken. Van mens tot mens. van hart tot hart. Er wordt iets zichtbaar van het Koninkrijk van God. Als wij de ander vergeven, als wij onze vijanden liefhebben. Gelukkig de vredestichters. Amen.